Goed, lieve mensen, we zijn nog steeds in Johannes hoofdstuk 10. Ik stel voor dat we eerst het stuk lezen en we gaan doorlezen tot in hoofdstuk 11, vers 14. Dit zegt Gods woord. En het was het feest van de tempelwijding in Jeruzalem, het was winter, en Jezus wandelde in de tempel in de zuilengang van Salomo. De Joden dan omringden hem en zeiden tot hem: hoe lang houdt u onze ziel in spanning? Als u de Christus bent, zeg het ons vrij uit. Jezus antwoordde hen: ik heb het u gezegd, en u gelooft niet. De werken die ik doe in naam van mijn Vader, die getuigen van mij. Maar u gelooft niet, omdat u niet tot mijn schapen behoort. Zoals ik u gezegd heb, mijn schapen horen mijn stem, en ik ken ze, en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven, en ze zullen geenszins verloren gaan in eeuwigheid, en niemand zal ze rukken uit mijn hand. Mijn Vader die ze mij heeft gegeven is groter dan allen en niemand kan ze rukken uit de hand van mijn Vader. Ik en de Vader zijn één. De Joden dan namen opnieuw stenen op om hem te stenigen. Jezus antwoordde hen: vele goede werken heb ik u getoond van mijn Vader. Om welke van die werken stenigt u mij? De Joden antwoordden hem: niet om een goed werk stenigen wij u, maar om lastering en omdat u, die een mens bent, uzelf God maakt. Jezus antwoordde hen: staat er niet geschreven in uw wet? Ik heb gezegd, u bent goden. Als hij hen goden noemt tot wie het woord van God kwam, en de schrift kan niet verbroken worden, zegt u van hem die de Vader heeft geheiligd en in de wereld gezonden u lastert, omdat ik gezegd heb, ik ben Gods zoon? Als ik niet de werken van mijn Vader doe, geloof mij niet. Maar als ik ze doe en u mij niet gelooft, geloof dan de werken, opdat u erkent en weet dat de Vader in mij is en ik in de Vader. Trachten dan opnieuw hem te grijpen, en hij ontkwam uit hun hand. En hij ging opnieuw over de Jordaan, naar de plaats waar Johannes eerst doopte, en hij bleef daar. En velen kwamen tot hem en zeiden: Johannes deed wel geen enkel teken, maar alles wat Johannes van hem zei was waar. En velen geloofden daar in hem. Nu was er iemand ziek, Lazarus van Bethania, uit het dorp van Maria, en haar zuster Martha. Maria nu was het die de Heer met balsem heeft gezalfd en zijn voeten met haar haren afgedroogd, wie haar broer Lazarus ziek was. Zusters dan zonden tot hem de boodschap: Heer, zie, hij die u lief hebt, is ziek. Toen Jezus dit hoorde, zei hij: deze ziekte is niet tot de dood, maar ter wille van de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor wordt verheerlijkt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij dan hoorde dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarop zei hij hierna tot zijn discipelen: laten wij weer naar Judea gaan. De discipelen zeiden tot hem: Rabbi, onlangs trachtte de Jood nu te stenen, en gaat u weer daarheen? Jezus antwoordde: zijn er niet 12 uren in de dag? Als iemand overdag wandelt, struikelt hij niet, omdat hij het licht van deze wereld ziet. Maar als iemand 's nachts wandelt, struikelt hij, omdat het licht niet in hem is. Dit sprak hij, en daarna zei hij tot hen: onze vriend Lazarus slaapt, maar ik ga heen om hem uit de slaap te wekken. De discipelen dan zeiden tot hem: Heer, als hij slaapt, zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken, maar ze meenden dat hij over de rust van de slaap sprak. Toen zei Jezus dan vrijuit tot hen: Lazarus is gestorven. En ik ben blij om u dat ik daar niet was, opdat u zult geloven, maar laten wij naar hem toe gaan. Thomas dan, die de mus gegeten, zei tot zijn medediscipelen: laten wij ook gaan om met hem te sterven. Als we even het overzicht erbij nemen, dan wil ik er u toch op wijzen dat we in onze vorige overdenking begonnen zijn met Jezus zelfopenbaring in de tweede helft van hoofdstuk 10 te overdenken in het kader van het feest van de tempelwijding. Puntje 1. Bent u de Christus, ik en de Vader zijn één. En we hebben toch gezien dat een vraag: bent u de Christus, zeg het ons vrij uit, wanneer die begrepen wordt vanuit de historische achtergrond van het Chanukka-feest, wel een heel andere betekenis geeft dan je op het eerste zicht zou vermoeden. Het feest van de tempelwijding werd gevierd naar aanleiding van de overwinning van de Maccabeën op Antiochus Epiphanes in 164 voor Christus. Waardoor toen Jeruzalem verlost werd van deze nietswaardige herder, die heel wat schade aangericht had en de tempel te Jeruzalem had ontheiligd. En door de toen verkregen vrijheid werd Judea opnieuw een onafhankelijk koninkrijk dat stand hield tot aan de Romeinse overheersing in 63 voor Christus. Met als gevolg dat in Jezusdagen de Joden vooral uitzagen naar de messiaanse hoop van een Davidische herdersvorst die hen definitief zou verlossen. En voor vele groeperingen binnen het Jodendom zou die komende verlosser na Psalm 2, Gods gezalfde herdersvorst zijn, die Jeruzalem niet alleen zou reinigen van de heidenen, maar ook van het Joodse corrupte leiderschap, de nietswaardige herders van Gods volk. En gezien dat Jezus zichzelf, na de profetische verwachting van Ezekiel 34, openbaarde als de goede herder, was een vraag eerder bedoeld als: ben je dan de Christus die gekomen is om een soort zuivering te doen? Wat dus gezien na de context van het feest van de tempelwijding eerder een vraag was met de intentie om Jezus een uitspraak te ontfutselen, waardoor ze hem konden aanklagen bij de Romeinen. Waarna Jezus hen geen direct antwoord geeft op hun vraag, maar wijst op zijn werken die voor zichzelf spreken. En Jezus doet werken die van een totaal andere orde zijn dan wat de profeten aan handen de Messias hadden aangekondigd. Werken die ook herhaaldelijk in Johannes' verhaal tekenen worden genoemd en dus terugwijzen naar Gods scheppingswerken en de machtige daden van Yahweh tijdens de Exodus. En dat is niet onbelangrijk, gezien dat Gods aanwezigheid nu voor het eerst in hun midden was. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons getabernakeld. Zo leerde ons de proloog in hoofdstuk 1, vers 14. Want zelfs na de tempelwijding door de Maccabeën was de heerlijkheid van God toen nooit teruggekeerd. Er was in die periode zelfs geen enkele profeet van God tot hen gezonden. Wat al aangaf dat God in heel die totaal onverwachte en wonderbaarlijke bevrijding helemaal niet betrokken was. En ze moesten nog 170 jaar wachten op een van God gezonden profeet die zou aankondigen dat Yahweh de Heer terug in hun midden zou komen, namelijk Johannes de Doper. En Jezus verricht nu de werken waarvan Israël zou moeten weten, gezien de Exodus, dat alleen Yahweh de Heer die kan verrichten. Je kan Jezus' identiteit onmogelijk scheiden van zijn daden. Dat is waar Jezus de nadruk op legt. Maar de Joden schonken geen geloof aan het getuigenis van Jezus' werken. En de reden waarom dat jullie niet geloven, zegt de Heer Jezus, is omdat jullie niet tot mijn schapen behoren. En op dit punt van de overdenking wil ik iets gaan nemen waar we de vorige maal niet hebben bij stilgestaan. Voordat we verder gaan met vers 32, waar we eigenlijk vanavond moeten beginnen, wou ik nog even teruggrijpen hier op vers 29, omdat er daar een alternatieve weergave voor bestaat. Wat duidelijk maakt dat er kennelijk hier toch een vertaalkeuze moet gemaakt worden, die weliswaar weinig aan bod komt. Ik heb geen enkele vertaling gezien die dat in een voetnoot heeft opgenomen. Maar die toch volgens mij zeker de moeite waard is om de overdenking van deze avond mee te beginnen. Nu, zonder moeilijk te doen, de vertaalkwestie van vers 29 draait eigenlijk rond de vraag of dat het relatieve voornaamwoord in de grondtekst al dan niet onzijdig moet weergegeven worden. En gemakkelijkheidshalve heb ik het in beide weergaves in het rood aangeduid. Dus de alternatieve weergave klinkt als volgt: dat wat mijn vader mij gegeven heeft, is groter dan alle dingen, en niemand kan het uit de hand van mijn vader wegnemen. Dat lijkt misschien op het eerste zicht maar een detail, Maar het is wel van grote invloed, mensen, voor de betekenis. Het is duidelijk, denk ik, dat in de gebruikelijke weergave van vers 29 het de veiligheid van de schapen is die de Vader aan de Heer Jezus gegeven heeft, die centraal staat. Mijn Vader die ze mij gegeven heeft, is groter dan allen en niemand kan ze rukken uit de hand van mijn Vader. Zie je? Maar in de alternatieve weergave gaat het verder dan enkel de schapen. Vers 28 vestigde al de aandacht op de veiligheid van de schapen. Maar vers 29 vestigt dan de aandacht op alles wat door de Vader aan de Heer Jezus gegeven is. Vers 28, en ik geef hun eeuwig leven, en ze zullen geenszins verloren gaan in eeuwigheid, en niemand zal ze rukken uit mijn hand. Dus hier ligt de nadruk op de veiligheid van de schapen. En dan vers 29, de alternatieve weergave, dat wat mijn Vader mij gegeven heeft, is groter dan alle dingen, en niemand kan het uit de hand van mijn Vader wegnemen. Dus je ziet dat de aandacht hier in vers 29 nu gevestigd wordt op alles wat door de Vader aan de Heer Jezus gegeven is. En dan dienen we hier vooral te denken aan wat we hierover al geleerd hebben in hoofdstuk 5 voor het verband vanaf vers 22, maar ik wil vooral de aandacht vestigen op vers 26 en vers 27. Johannes 5, vers 22. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet die hem heeft gezonden. Voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en gelooft hem die mij heeft gezonden, die heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, ik zeg u, er komt een uur, en het is nu, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en zij die deze hebben gehoord, zullen leven. En nu komt het, vers 26. Want, zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf, en hij heeft hem macht gegeven oordeel uit te oefenen, omdat hij de mensenzoon is. Dus het betreft hier niet enkel de schapen die Jezus gegeven zijn om terug te komen tot ons stukje, maar ook de autoriteit om te oordelen en leven te geven. Het gaat dus om het bij macht te zijn als herder om zijn schapen te beschermen en te bewaren. En merk hier ook op, als je nog even hoofdstuk 5 voor je aandacht hebt, merk hier ook op dat in hoofdstuk 5, en wat we net gelezen hebben en verder, in feite de basis gelegd wordt voor een gedachtegang die doorheen die opeenvolgende hoofdstukken is voortgezet en zich steeds verder ontwikkeld heeft. En hoe dat in dit 10e hoofdstuk, dat er heel wat zaken die Johannes ons al vertaald had, nu in een ruimer verband hier bijeengebracht worden. En daar gaan we aan het eind van dit hoofdstuk nog meer van ontdekken. Want ja, de Sabbat in hoofdstuk 5 zag immers vooruit naar de nieuwe schepping en houdt dus ook verband met de opstanding. En het is ook geen toeval dat na Ezechiël hoofdstuk 34, die, herinner u zich nog, de achtergrond vormt voor Jezus' onderwijs van de nietswaardige herders versus de goede herder, dat je vervolgens, als je doordraait in hoofdstuk 36 van Ezechiël, dan de belofte van de Heilige Geest gaat volgen, en dan vervolgens in Ezechiël 37 wordt dan het visioen gezien van het dal van de dorre doodsbeenderen die door de Geest tot leven worden gewekt. Dus dan na Johannes hoofdstuk 10, de goede herder, in hoofdstuk 11, de opwekking van Lazarus volgt, is geen toeval, maar is sterk beïnvloed door die opeenvolgende hoofdstukken in de profeet Ezechiël. Nu, dat even terzijde gewoon. Nu, wat dat in deze alternatieve weergave van vers 29 mij persoonlijk zo aanspreekt, is het feit dat hier niet gaat om de Vader die groter is dan allen, waardoor dan de hand van de Vader als het ware de ondersteunende hand zou zijn rond de hand van de Heer Jezus. Maar dat het laat zien dat wat de hand van de Heer Jezus zo machtig maakt, alles is wat de hand van de Vader hem gegeven en toegemachtigd heeft. Of anders gezegd, de hand van de Zoon is de hand van de Vader. Als we over de ene spreken, spreken we tegelijkertijd over de andere. Wat aan de Vader wordt toegeschreven, moet ook aan de Zoon worden toegeschreven. En dan maakt Jezus bewering dat niemand de schapen uit zijn hand kan wegnemen, stelen of vernietigen, nog krachtiger. Omdat het zo duidelijk maakt dat het nooit om twee handen gaat, maar om één. Maar let erop dat het woord hand hier altijd in het enkelvoud gevonden wordt. Wat dus met zich meebrengt dat antwoord van de Heer Jezus vanaf vers 25 nagenoeg volledig over de herder gaat en niet zozeer over de veiligheid van de schapen. Het gaat voornamelijk over de autoriteit en de macht van de herder, wie dat die is, zijn identiteit. Ja, deze verzen worden meestal opgevat als een bijzondere troost voor de schapen en dat ligt er zeker ook in opgesloten. Ik doe niks af van wat ik in de vorige avond hierover heb gezegd. Maar de nadruk ligt echter op de herder die hen die troost kan bieden omwille van wie dat die is. Dus niet de haven om zo te zeggen, maar de hever staat centraal. En het is hier niet zozeer onze relatie met de Heer Jezus, maar zijn relatie tot de Vader, waar Jezus opnieuw de aandacht op vestigt. En ik zeg opnieuw, omdat dat een gegeven is dat we vanaf het vijfde hoofdstuk al herhaaldelijk hebben gezien. Namelijk dat wanneer de Heer Jezus over zichzelf gaat praten, dat hij steeds over de Vader spreekt. Vandaar ook Jezus' slotverklaring hier in vers 30, ik en de Vader zijn één. Wat dat opnieuw bevestigt volgens mij, wat ik al eerder heb gezegd, je moet Jezus en de Vader onderscheiden, maar je kan hen niet van elkaar scheiden. En dat wordt in de klassieke christelijke theologie op zijn zwakst gezegd onderbelicht, om niet te zeggen ontkend. Omdat men enorm veel aandacht gegeven heeft aan een nauwgezette omschrijving van de personen en een onderlinge relatie binnen de drie eenheid, die meer gebaseerd is op gefilosofeer over de schrift dan op het getuigenis van de schrift zelf. Wat dat misschien zelfs voor meer problemen heeft gezorgd dan dat het ooit opgelost heeft. Ik denk bijvoorbeeld aan het feit dat men voor Jezus, Zoon van God, als belangrijkste referentiekader is gaan beschouwen. En dat heeft ertoe geleid dat de gedachte is gaan leven dat omdat Jezus slechts Zoon is, dat je nooit God zelf kon zijn. Dat is een opvatting die we trouwens tot op de dag van vandaag bijvoorbeeld bij de Jehova's getuigen terugvinden. En er is volgens bepaalde academici wel iets voor te zeggen dat Johannes mede omwille van de opkomst van die gedachte had, in zijn evangelie een veel directere nadruk gelegd heeft op het feit dat Jezus waarlijk God is. Dat valt natuurlijk niet te bewijzen, maar het is toch wel zeer opvallend dat wanneer je even terugblikt naar Jezus' tekenen, de eerste twee, water en wijn veranderen naar de bruiloft in Canaan, en dan de genezing van de zoon van de hoveling in hoofdstuk 4, ja, dan lijken die weergaves heel veel op de synoptische evangeliën. Het zijn korte verslagen, niet veel uitleg, alleen wat Jezus deed. Maar eens in hoofdstuk 5, bij de genezing van de 38 jaar verlamde man, en de voedselvoorziening in de woestijn in hoofdstuk 6, dan volgen er telkens uitgebreidere uiteenzettingen. En bij het zevende en laatste teken, de oppakking van Lazarus, vloeit die voortschrijdende ontwikkeling van een teken en een toespraak, vloeit dat hier gewoon samen. Er is een enorme hoeveelheid onderwijs rond dit laatste teken, gaan we zien. En sommige uitleggers hebben dan ook opgemerkt dat naarmate die tekenen elkaar opvolgen, ook de nadruk toeneemt dat het God zelf is die daadwerkelijk onder ons gekomen is. Vandaar. Dus om terug te komen, Geniet deze alternatieve weergave hier, de voorkeur wat aan mij betreft. Maar het is eigenlijk bij toeval dat die alternatieve weergave nog op mijn weg kwam. Ik heb eigenlijk maar één commentaar gevonden die daar de nodige aandacht op richt. En ik vond het toch echt wel de moeite waard om nog even dit met jullie te delen. Zijn er nog vragen over? Is dat duidelijk? Goed, dan gaan we nog een stukje verder met vers 31. En zoals je ziet zijn het Jezus' woorden, ik en de Vader zijn één, die door de Joden volledig verkeerd begrepen worden. Waardoor dat ze hem wederom wel stenigen, zien we vers 31. De Joden begrijpen Jezus' woorden verkeerd, omdat, zoals al vaker gezegd is, zij hun vooronderstellingen niet willen loslaten. In die zin dat ze denken alles al helemaal begrepen te hebben. Ze weten het. En het begon allemaal met Nicodemus. Wij weten. Herinner je? Ze hebben natuurlijk al een lange traditie van ongeveer 1500 jaar als Gods volk. En dat die traditie hen gevormd heeft, dat is ergens vanzelfsprekend. Je kunt geen mens zijn zonder een traditie. Dat kan gewoonweg niet. Dus op zich is er niks mis met een zekere traditie. Maar wanneer de traditie waarin dat men opgegroeid is, belangrijker wordt dan wat de schrift zegt, of in hun geval de uit de wet afgeleide vooronderstellingen belangrijker zijn dan wat nu voor hun ogen gebeurt, dan is dat wel heel problematisch in mensen. En vele evangelische christenen vandaag zijn zich helemaal niet bewust van dit reële gevaar. Laat ons toch van Israël en Jezus dan leren dat ondanks hun 1500 jaar oude traditie, dat er heel veel zaken waren die ze totaal misbegrepen hadden uit Gods woord. Met alle gevolgen van dien, zo blijkt toch uit Jezus' onderwijs. En als dit al zo voor hen was, wat garandeert ons dat wat de 2000 jaar oude christelijke traditie leert, dat het in allen tijden juist is? Ik heb niks tegen traditie, maar een lange traditie biedt geen garantie, mensen. En daarom moeten we altijd terug naar de schrift. Wat leert ons de tekst? En dat zonder de tekst aan onze vooronderstellingen en theologische concepten te onderwerpen. En dat is een van de moeilijkste dingen om te doen, om de emotionele binding met de visie die we hebben te verbreken. Om daar leren afstand van te doen. Maar het is wel noodzakelijk om te voorkomen dat onze aangeleerde visie uiteindelijk niet de schrift voor ons wordt. En de Jehova's getuigen zijn lang niet de enigen van wie dat hun traditie en visie belangrijker is dan wat de schrift zegt. Je vindt het in elke christelijke denominatie terug. Maar geloof dat niet blijvend hervormd, blijkt uiteindelijk dood te zijn. De letter dood, maar de geest maakt levend. En de geest waait waarheen dat hij wil. De schrift leert toch dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Dat we veranderd moeten worden van heerlijkheid tot heerlijkheid door de Heer Jezus steeds beter te leren kennen. En dat door schatten oud en nieuw, zegt Matthäus. En dat is een veranderingsproces, vrienden, voor het hele leven. Dat was mijn eerste pastoraal momentje van vanavond dus. En waar Jezus hierop wijst, vereist wel degelijk enige kennis. Het gaat over Israël, want het is het verhaal van Israël. En dat is wat Jezus herhaaldelijk zegt en op wijst. Vers 32, Jezus antwoordde hen, vele goede werken heb ik u getoond van mijn Vader, om welke van die werken stenigt u mij? Kijk naar de werken van mijn Vader en kijk naar mij. Jezus veronderstelt dat de werken van zijn Vader gekend zijn. Ik heb jullie vele nobele werken of uitnemende werken getoond. Nou, het zijn inderdaad wel goede werken, maar het gaat hier vooral om de werken die de Vader doet. Jezus zegt hier, zijn mijn uitnemende werken niet de werken die God zelf doet? En inderdaad, als we even terugblikken, wie kan mensen voeden in de woestijn? Wie kan een 38 jaar verlamde man doen lopen? Wie kan de ogen van een blindgeborene openen? Is dat juist niet de Vader? Jezus veronderstelt dus dat ze dit weten. Maar dat is niet hun probleem. Het probleem zit hem in wat dat zij ermee gedaan hebben. Het zijn hun tradities van mensen die zij telkens boven Jezus uitneemde werken plaatsen. Ze hebben vooral nagedacht over hoe de Sabbat ingevuld en nageleefd moet worden door nauwgezet regels te bewaren. Terwijl dat ze vergeten zijn om zich af te vragen hoe dat jawel werkelijk is. Ze vergeten zijn karakter en zijn al die andere zaken die eruit voortgevloeid zijn bij hen te ontleden en nader te bepalen. En daardoor zitten ze in ernstige problemen. Je kunt Jezus' werk niet scheiden van zijn identiteit. En daarom zijn Jezus' werken zo belangrijk, mensen. Nu worden ze werken genoemd, maar voorheen tekenen. Wat hij doet, wijst op wie hij is. En ik wil er toch nog even dieper op ingaan. Want wat Jezus hier aangeeft, dat komt overeen met principe in Lucas hoofdstuk 6, vers 45. Daar staat er: de goede mens brengt uit de goede schat van zijn hart het goede voort, en de boze brengt uit de boze schat het boze voort, want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond. Of anders gezegd, onze daden vloeien voort uit wie we zijn. Je kan dit onmogelijk van elkaar scheiden. En dat is ook wat Jacobus in zijn brief oppikt. Als je zegt in Jezus te geloven, ja, dan zouden we een verschil moeten zien. Het feit dat je leven anders is, getuigt van het feit dat je een vriend van God bent. En als je leven niet verandert, is er geen verschil. Jezus werken laten zien wie dat hij is. En Jacobus zegt in feite hetzelfde. Het leven van een christen laat zien of dat ze waarlijk een geloof aan Jezus stellen. Dat is wat Jacobus bedoelt met dat moeilijk woord rechtvaardiging. Je wordt gerechtvaardigd door je werken. Het zijn je werken die getuigen of dat Gods geest waarlijk in je woont. Ze zijn niet wat dat ons redding schenkt. Ze getuigen echter van het feit of dat we echt een vriend van God geworden zijn. Want dat is wat gerechtvaardigd zijn betekent vanuit Israëls geschriften. De eerste die gerechtvaardigd is op grond van geloof is Abraham. En hij wordt een vriend van God genoemd. Vandaar, voor mij gerechtvaardig zijn op grond van geloof is geen juridisch begrip, maar betekent in feite dat je een vriend van God geworden bent. Naar aanleiding van wat je vindt in de Romeinenbrief, eertijds waren we vijanden van God, maar nu zijn we vrienden van God geworden. Dat even terzijde. En dat is precies wat hier gebeurt. De vraag is of dat Jezus echt is wie dat hij zegt dat hij is. En Jezus antwoord is hier, zie naar wat ik doe. En de scène met de blindgeboren man die duidelijk zien dat God geen zondaars hoort. Wie kan zoiets doen? Dus nogmaals, Jezus is niet God omdat hij bovennatuurlijke dingen doet. In die zin is Jezus niet God. Hij is Yahweh. En hij is Yahweh omdat hij Yahweh werken doet. Wel, meer mensen doen dingen die men als bovennatuurlijk ziet, maar daarom wil dat nog niet zeggen dat God daar iets mee te maken heeft. Het enige wat dat telt is, zijn het Yahweh werken. Dat is wat dat telt en dat is wat dat Jezus doet. Dus het vloeit voort uit Israëls geschiedenis, mensen. Sorry dat ik dat blijf ophameren, maar dat is de voorkennis naar Israëls geschiedenis waar dat Jezus vanuit gaat. En tevens ook de achtergrond zal vormen voor zijn verwijzing naar de wet. De aanhaling uit Psalm 82 hier en vers 34. Maar eerst vers 33. De Joden antwoordden hem, niet om een goed werk stenigen wij u, maar om een lastering en omdat u die een mens bent, uzelf God maakt. Wat de Joden hier toch moeten toegeven, is dat Jezus zijn uitnemende werken, dat er niets tegenin te brengen valt. Maar Dat is een probleem niet. Het gaat om wat hij gesproken heeft. En daar draait het de hele tijd om. Als Jezus herhaaldelijk uitnemende werken doet, hoe ernstig neem je dan zijn woorden? Jezus' werken zijn tekenen die er juist op aansturen om ernstig te gaan nadenken over wat hij te zeggen heeft. Ook al zetten ze uw religieuze wereldje op zijn kop. En wat de Joden vervolgens zeggen, brengt Johannes 5 vers 51 in herinnering. Waar ze Jezus wilden stenigen, omdat hij God zijn vader noemde, zodat hij zich aan God gelijk maakte. Weet je nog? Maar let hier een keer op het verschil. Hier gaat het om het feit dat Jezus, die een mens is, zichzelf God maakt. En wat bedoelen ze daarmee? Wel, ik denk persoonlijk niet dat zij letterlijk zeggen dat Jezus beweert God zelf te zijn. In de zin van, denk je nu echt dat je Yahweh op aarde bent? Hoewel dat vele uitleggers eerder die richting uitgaan die er anders over denken. Maar, laten we niet vergeten, de context is hier nog steeds het feest van de tempelwijding. En ik geloof dat we daarom hier eerder moeten denken aan Antiochus Epiphanes, die voor zichzelf claimde dat hij de incarnatie van de Griekse oppergod Zeus was, om zijn absolute gezag over elke religie in zijn machtsgebied te rechtvaardigen. En misschien is dat wat ze willen suggereren hier, dat Jezus bepaalde privileges voor zichzelf opeist die alleen God toekomen. Natuurlijk ben je maar gewoon mens. Nu, hoe het ook zij, wat dat voor mij vele malen interessanter is, wat Jezus gezien deze aanklacht nu op gaat wijzen. De Heer Jezus gaat beroep doen op Israëls geschriften om zijn claim één te zijn met de Vader en Gods Zoon te zijn, te rechtvaardigen. En hij doet dit op een sublieme manier. Nu, dat is de enige maal dat in het Nieuw Testament Psalm 82 aangehaald wordt. Nu, de aanhalingen uit Israëls geschriften, die komen in Johannes' verhaal allemaal uit de Septuaginta-vertaling, de Griekse vertaling van het Oude Testament. En wat de Heer Jezus op doelt, is natuurlijk vers 6. Ik heb gezegd, gij zijt goden. Maar dat vers eindigt dan niet, het gaat verder, en gij alle zijt kinderen van de Allerhoogste. Nu, ik heb die vertaling hier even uitgewerkt, omdat die lichtjes anders is dan de vertaling die in onze Bijbeltjes is opgenomen. En misschien kunnen we het wel eerst lezen, dan kunnen we er een stukje dieper op ingaan. Want wanneer Jezus zo'n stukje uit een psalm aanhaalt, is het altijd heel belangrijk om de gehele context in acht te nemen. Het is niet zomaar een verwijzing naar een tekst, het is een verwijzing naar een psalm. Psalm 82, een psalm van Asaf, God staat in de vergadering van goden, en te midden van hen zal hij goden oordelen. Hoe lang zult gij onrechtvaardig oordelen en zondaars begunstigen? Oordeel de wees en de armen, doe recht aan de geringen en behoeftigen. Red de behoeftigen en bevrijd de armen uit de hand van de zondaar. Zij weten niet en begrijpen niet, ze wandelen in duisternis. Alle grondvesten der aarde zullen wankelen. Ik heb gezegd, gij zijt goden en gij allen zijt kinderen van de Allerhoogste. Maar gesterft als mensen en vallen als een van de vorsten. Sta op, o God, oordeel de aarde, want ge zult alle volken beërven. Nu, de eerlijkheid gebiedt me hier mensen te zeggen dat er verschillende opvattingen zijn waarom Jezus naar deze schriftplaats verwijst. En de reden is omdat er geen eenduidigheid is over wie deze psalm hier spreekt. Daar zijn verschillende opvattingen over. Ik ga u dat besparen, omdat volgens mij daar niet om gaat wat Jezus op wijst. Alleen voor een stuk, maar de kern ligt in vers 6. De tweede helft dan vooral is enorm belangrijk en daar wil ik de aandacht op vestigen. Dus deze psalm opent met Yahweh God, die plaatsneemt in de raad van rechters in Israël. En hij had tekeer tegen deze rechters, omdat zij geen gerechtigheid doen onder Gods volk. Ze geven niks om de armen en verdrukten, wat dat ze juist zouden moeten doen. Ze dienen Gods karakter te weerspiegelen niet in de vonnissen die ze uitspreken. Want als rechters in Israël zijn zij als goden. Of anders gezegd, functioneren ze als God omdat ze de macht hebben over leven en dood. Als iemand een halsmisdaad heeft begaan, dan bezitten zij de macht om het bevel tot de rechtstelling over de veroordeelde uit te spreken. Ze hebben macht over leven en dood en in die zin zijn zij als goden. Maar omdat die rechters niet zijn opgekomen van hen, die niet voor zichzelf kunnen opkomen, wezen, armen, ringen, behoeftigen, en dus in niets op God lijken, want onze God is een God van weduwen en wezen, zullen ze daarom ook sterven. Omdat ze geen leven aan mensen hebben gegeven, zullen ze zelf sterven. Dat is het tegengesteld oordeel dat ze zullen ondergaan. Als je geen levengevende rechter bent geweest, zal jouw leven van je worden afgenomen. Dat is de lex talionis. Beste mensen, en sluit Psalm 82 tot hiertoe niet aan bij wat er net gebeurd is met die blindgeboren man die zij buiten geworpen hebben? En wat dan gezegd van het oordeel dat zij al de hele tijd over Jezus vellen en hem willen stenigen? Dus we zijn hier van het beeld van de herder in Johannes hoofdstuk 10 nu overgegaan naar de rol van rechters in Israël om voor Gods volk te zorgen. Dus Psalm 82 loopt hier in dat opzicht parallel met Ezekiel 34. Zie je dat, mensen? Eerst de nietswaardige herders van Israël, Ezekiel 34, en hier de nietswaardige rechters van Israël, Psalm 82, die veroordeeld worden. Ja. Jezus had gewezen op de vele goede uitnemende werken die hij had getoond. En was hij niet het leven van God voor de mensen? Wat hadden zij al die tijd met Jezus gedaan door hem te oordelen? Waren dat oordelen in overeenstemming met Gods karakter? Hadden ze hem in termen van leven beoordeeld of volgens een andere standaard? Bovendien was Israël geroepen toch om Gods zoon te zijn? Exodus 4 vers 22, Deuteronomium 32, Jesaja 1 vers 2. Want dat is hoe zij deze psalm lijken te begrijpen. Vandaar dat Jezus zegt, staat er niet geschreven in uw wet. Ik heb gezegd, u bent goden. En wat zegt vers 6 verder? Gij allen zijt kinderen van de Allerhoogste. Israël was bedoeld om Gods kinderen te zijn, wat dat betekent dat zij het volk zouden moeten zijn dat leven brengt. Hadden zij in dat opzicht met de blind geboren man gedaan wat de vader doet? Dus, waarom bekritiseren ze hem dan omdat hij dit zegt, terwijl dat hij wel degelijk doet wat de vader doet? Ze hebben geen enkele reden om verontwaardigd te zijn, omdat hij zichzelf Gods zoon noemt, omdat dit precies is wat dat zij horen te zijn. Jullie zijn geroepen om Gods kinderen te zijn. Zie je dat hij er eens naartoe gaat? En dat is niet verwonderlijk, he, dat Jezus hierop wijst. Want hoe begint Matthäus zijn verhaal in Matthäus hoofdstuk 2, vers 15? Ik heb je daar in de voorgaande studie, studie 8 geloof ik, al een keer op gewezen, maar ik ga dat toch nog een keer opnieuw doen. Hij doet dat door te verwijzen naar de profeet Hosea. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, weet je nog? En welke nodig je uit om Hosea te gaan lezen, dat 11e hoofdstuk, en dan ga je merken dat dat geen profetie is. Maar een geschiedkundige vaststelling. En wat ontdek je als je even door gaat lezen in Hosea hoofdstuk 11? Alhoewel dat Jahwe Israël uit Egypte geroepen had om zijn zoon te zijn, deden ze iets helemaal anders. Israël weerspiegelde niet het karakter van de rots die hen verwekt en gebaard had, en ze liepen andere goden achterna. En voor Matthäus is de Heer Jezus de ware zoon Israël. De eerste Israëliet die daadwerkelijk de belofte vervult, hij is het die eindelijk tot stand brengt wat God al in de Exodus begon. Hij lijkt echt op God, hé? Hier is de zoon die Israël had moeten zijn, die leven brengt bij de mensen. En ik wijs u daar maar op, omdat hier de Heer Jezus volgens mij hetzelfde argument aanvoert in dit gedeelte. Kan je me volgen daarin, mensen? Nu, wat is hier dan de godslastering? Ik doe alleen maar waartoe dat jullie geroepen zijn om het te doen, zegt de Heer Jezus. Dus zie je, mensen, dat de Heer Jezus wederom vanuit Israëls verhaal een nadere verklaring heeft. En we noemen dat in academische termen narratieve exegese. En je moet dat niet eten met mes en verzetten. Maar wat bedoelt men daarmee? Wel, je gaat terug en kijkt naar wat er in de geschiedenis gebeurde, om te begrijpen wat Israël hoorde te doen, en dat wordt dan vervolgens hier gewoon overgenomen en toegepast op de Heer Jezus. Jezus verklaart de zaak of nader vanuit Israëls verhaal, en dat is wat dat narratieve exegese omgaat. En zoals u merkt, heeft het weer alles met karakter te maken. Gods karakter weerspiegelen, zie je? Is dat een beetje duidelijk? Nu, in onze vorige overdenking hebben we gezien hoe dat Johannes in 10 vers 23, de aanvang van dit gedeelte, dat we opnieuw zijn begonnen te lezen vanavond, onze aandacht vestigde op het feit dat Jezus in de zuilengang van Salomo gevonden werd op het feest dat de poging tot heiliging van die tweede tempel viert. En hoe dat hij ons hiermee voor de aandacht wou brengen, dat die gerenoveerde tempel van Herodes niet de wederoprichting van de tempel is wat de profeten van gesproken hebben. En hier in vers 36, misschien moet ik het nog eerst eens lezen, vers 36 zegt u van hem die de Vader heeft geheiligd en in de wereld gezonden. Wel, hier in vers 36 wordt er nadrukkelijk een verband gelegd tussen het feest van de tempelwijding en Jezus' identiteit. Wanneer dat de Heer Jezus hier over zichzelf spreekt als de geheiligde of gewijde die de Vader heeft gezonden. Het is niet al moeilijk te doen, maar het woord in de grondtekst is hier precies hetzelfde dat voor de beschrijving van de tempelwijding in de Septuaginta-versie van het boek de Maccabeeën gebruikt wordt. Dus het woord dat centraal staat hier in de viering van de tempelwijding wordt hier nu gebruikt voor de Heer Jezus, dat wil ik op aansturen. En het is deze gevatte weergave die ons weer herinnert in dat verband aan de proloog. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons getabernakeld. Denk ook aan het teken in de tempel, weet je nog? Breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem weer oprichten, zegt de Heer Jezus. En op deze wijze krijgen we hier een soort gecomprimeerde herhaling van de zaken die al eerder in Johannes zijn verhaal aan bod zijn gekomen. Dus Jezus die doet de werken van zijn Vader. En die uitnemende werken zijn nieuwe exodus, nieuwe scheppingswerken. Dus niet zomaar eender welke werken, maar de werken die te maken hebben met ja, wij zijn vroegere en toekomstige verlossing. Dit zijn de tekenen die wijzen op Jezus oorsprong. Hij is de enige geboren zoon in de schoot van de Vader en hij is die alleen de Vader kan verklaren. We zagen dat in Johannes 1 vers 18. Nu om nog even te hernemen en nog iets nader toe te leggen, wat Jezus hier vanaf vers 34 doet, is een typische rabbijnse argumentatie geven, waarbij dat je begint bij het mindere om het grotere te kunnen vaststellen. Wat bedoel ik daarmee? Wel, zij willen Jezus stenigen, omdat hij beweert Gods zoon te zijn. En tot de verwijzing naar Psalm 82, zegt de Heer Jezus, eigenlijk zegt de schrift dat over jullie. En als de schrift niet verbroken kan worden, waarom zou ik dat dan niet over mezelf kunnen zeggen? Als ik zelfs werken doe, die nog groter zijn dan wat jullie doen. Want als deze psalm van Israëls rechters kan zeggen dat ze goden genoemd worden, omdat ze macht bezitten om iemand te laten leven of te doden, indien dat men de wet overtreden heeft, hoeveel te meer dan van iemand die veel meer kan dan een rechter. En evenals de Vader leven in zichzelf heeft en iemand uit de dood kan opwekken. Want dat is wat op het punt staat te gebeuren in Lazarus, mensen. Dus aan de ene kant wordt Israël de zoon van God genoemd. Hij weerspiegelt de Heer Jezus volkomen Gods karakter. In die zin is hij de ware zoon Israël. Maar hij is veel meer dan dat, omdat hij zelfs veel meer kan doen dan Israëls rechters. Dus hoewel dat zij goden genoemd worden, niet bij machten zijn om zoals hij de uitnemende werken van de Vader te doen. Dat is in hoofdzak eigenlijk het argument van het mindere naar het meerdere dat Jezus hier maakt. Kan je dat volgen, mensen? Dus de werken die Jezus doet, leveren het bewijs dat God werkelijk zijn Vader is. En dat principe loopt als een rode draad doorheen de feesten van de Joden. Alles begon in hoofdstuk 5, weet je nog, bij die Sabbatscontroverse, waar dat Jezus te kennen gaf dat de Zoon alleen kan doen wat hij de Vader ziet doen. En ondertussen zou voor iedereen die het wel zien, Jezus vele uitnemende werken afdoende moeten zijn om stilaan te beseffen dat de Vader in hem is en hij in de Vader. Maar niets is minder waar, hè? Ze zoeken hem hier opnieuw te arresteren om tegen hem een juridische procedure te kunnen starten. Maar Jezus' uur is nog niet aangebroken. En opnieuw slaagt Jezus erin om uit Jeruzalem weg te komen. En de reden waarom dat gebeurt is duidelijk ondertussen, hè? Niemand kan Jezus van het leven beroven. Je bezit de macht om het af te leggen en het weer op te nemen, hebben we geleerd in 10 vers 18. Want de Vader heeft hem gegeven leven in zichzelf te brengen. Dus zie je dat iedere keer samengebracht wordt? Ja, dat vind ik zo prachtig. Vers 40, het laatste stukje van hoofdstuk 10. En hij ging opnieuw over de Jordaan naar de plaats waar Johannes eerst doopte en hij bleef daar. En velen kwamen tot hem en zeiden, Johannes deed wel geen enkel teken, maar alles wat Johannes van hem zei was waar. En velen geloofden daar in hem. Dus Jezus gaat terug naar de overzijde van de Jordaan, waar Johannes begonnen was om van hem te getuigen. Dus Johannes die gaat dit gedeelte van die vele controversies rond de identiteit van de Heer Jezus afronden hier met een veelzeggende uitspraak. Jezus die dus terugkeert naar het overjordaanse, en daarmee heeft hij eigenlijk aan dat de cirkel van de relatie tussen Jezus en Johannes de Doper rond is. Want Johannes voegt eraan toe dat alles wat Johannes de Doper van Jezus getuigd had, ondertussen de waarheid bleek te zijn. Want je zou misschien denken dat na al die controversies van de afgelopen hoofdstukken, ja, dat Jezus zijn bediening een absolute mislukking was. Maar ondanks alles wijst Johannes er ons hierop dat vele mensen daar tot Jezus kwamen en in hem geloofden. Wat aangeeft dat er toch heel wat mensen in Israël zijn die zien wat er gaande is. Laten we niet vergeten dat Jezus sinds het loofgottefeest hoofdzakelijk met het Joodse leiderschap in conflict kwam. En niet alle Joodse mensen. Maar zoals eerder gezegd, wat dit geloof dan te betekenen heeft, dat is niet altijd meteen duidelijk. We hebben al herhaaldelijk gezien ondertussen dat het aangeeft dat mensen ergens onderweg zijn. Uiteindelijk begon ook alles bij de vraag, Meester, waar verblijft u? Zeggen de discipelen. Kom en zie, zegt de Heer Jezus. En deze mensen zien en geloven. En zijn dus aan een reis begonnen die sommigen sneller maken dan anderen. Bij de Samaritaanse vrouw bijvoorbeeld verliep dat vrij snel. Hé? Dat ging dat behoorlijk snel in Samaria. Maar bij Nicodemus, niet helemaal. En soms moeten mensen door Jezus op de proef gesteld worden. Wat bedoel je als je zegt in mij te geloven? Laat me het dan een keer over hebben. Is je geloofsvertrouwen in mij onvoorwaardelijk? En voor sommigen zijn Jezus antwoorden te hard om te horen, hebben we gezien, en nemen ze afstand van hem. En anderen, zoals Petrus, herkennen dat Jezus alleen woorden van eeuwig leven heeft en blijven hem navolgen. Dus dat is eigenlijk het proces, om het zo te zeggen, wat de gelijkenis van de vier bodems ook beschrijft in de synoptische evangeliën. Je kent de gelijkenis van de vier bodems wel, hè? Normaal wordt dat de gelijkenis van de zaaier genoemd, maar het gaat niet over de zaaier, het gaat over de vier bodems. Sorry. En wat we gaan zien en wat daar volgt, is naast Johannes' getuigenis dat hier voor de aandacht wordt gebracht, dat er nog iemand anders is die zal getuigen wie dat Jezus is. En dat is natuurlijk de Vader bij de opwekking van Lazarus. Want daar gaan we zien dat de Heer Jezus expliciet gaat bidden tot de Vader. Niet omdat het voor hem nodig is, maar omwille van de aanwezigen die het te horen krijgen. Dus we krijgen hier achterin volgens deze mooie combinatie van deze twee getuigen, Johannes en de Vader. En dat brengt ons tot het einde van hoofdstuk 10. Als er verder geen vragen zijn, dan wil ik er nog een korte inleiding geven op hoofdstuk 11. Voor uw smaakpapillen een beetje te stimuleren tegen de volgende keer. Dus dat brengt ons bij het 11e hoofdstuk, het B-gedeelte van onze indeling volgens het thema van het feest van de tempelwijding. Jezus als Israëls opstanding en leven, de opstanding van Lazarus. Hoofdstuk 11, vers 1 tot 44. Een gedeelte dat mooi opgebouwd is, in een enveloppenstructuur ofwel insluiting genoemd. Dat is een veel voorkomende literaire techniek in de oudheid. Een stijlfiguur dat je heel vaak aantreft in de evangeliën. Langs het ene einde vinden we de dood van Lazarus en aan het andere einde de opstanding van Lazarus. Maar dan mooi tussenin vinden we Jezus' reactie ten aanzien van Martha en Maria en vooral hoe dat hij tegen de dood aankijkt, waar alle aandacht op gericht is. We moeten maar een keer opletten dat je dat stukje opnieuw leest. Nu, het belang van de opwekking van Lazarus binnen het evangelieverhaal van Johannes kan moeilijk overdreven worden, mensen. Dit is namelijk het hoogtepunt, het zevende en ultieme teken waar Johannes doorheen de voorbije hoofdstukken naartoe heeft gewerkt. Deze opwekking van Lazarus is namelijk het cruciale moment voor Johannes, omdat dit zevende teken de uitkomst is van het grote sabbatdebat in hoofdstuk 5. Herinner u dat na aanleiding van de oprichting van de 38 jaar verlamde man op sabbat, Jezus nader verklaart dat hij dit werk gedaan heeft omdat ook de Vader werkt op sabbat. Want alles wat de Vader doet, dat doet de Heer Jezus evenzo. En toen had Jezus al aangegeven dat de Vader hem nog grotere werken zou tonen dan de oprichting van de verlamde man. Opdat ze zich zouden verwonderen, zou Jezus, evenals de Vader doden opwekt en levend maakt, levend maken wie hij wil. En dan zegt hij verder in 5 vers 25, we hebben het al gelezen, maar ik ga het nogmaals een keer lezen. Voorwaar, ik zeg u, er komt een uur en het is nu, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en zij die ze hebben gehoord, zullen leven. En nu is het u aangebroken, mensen, dat Jezus het teken zal verrichten, dat de autoriteit dat hij beweert te bezitten, leven te hebben in zichzelf, echt onderbouwd. Nu gaan we zien dat dat niet alleen maar woorden zijn. Dus in de context van de herder en de beeldtaal van de Exodus is hier degene die daadwerkelijk de ware herder van Israël is en zijn volk in de ware sabbatsrust kan leiden door hen te bevrijden van de macht van de dood. Ik heb al eerder deze avond de aandacht gevestigd op Jezekiel 37, waar dat in het visioen van het dal van de dorre doodsbeenderen Israël als dood en begraven gezien wordt in de ballingschap. En hier krijgen we dus te zien hoe dat die goede herder Lazarus Israël uit haar ballingschap van de dood zal roepen. Dat vind ik zo mooi. Wat overigens dus betekent, mensen, dat wanneer dit gebeurt, dat de bevestiging is dat God trouw is aan zijn verbonden met Israël. We hebben het gehad over de goede herder die zijn leven zal geven voor zijn schapen. En dat is wat we hier gaan zien. De goede herder zal inderdaad zijn leven op het spel zetten. Hij zal teruggaan naar Judea, waar de Joden hem al verschillende malen hebben willen stenigen. En Jezus doet dat om zijn liefde voor zijn schapen te tonen door Lazarus uit de dood op te wekken. Hij gaat naar Judea, ook al kan het hem zijn leven kosten. En in feite, wanneer dat die Lazarus de dood opwekt, zorgt dat er ook echt voor dat de Joodse leiders besluiten om hem en ook Lazarus te doden. Johannes verbindt hier dus de dood van Jezus met de opstanding van Lazarus. Dus je hebt dat motief van het geven van zijn leven, maar hij doet dit opdat Lazarus zou leven. Maar niet alleen Lazarus. Want de ironie van het verhaal is dat juist zijn dood zal zijn die alle overige Lazarussen, om het zo te zeggen, voor eeuwig uit de dood zal opwekken. En dat is weer typisch de ironie van Johannes. Hé. Ik hou van zijn humor. Zo ook het moment waarop dat de hoge priester Caiaphas verneemt wat er met Lazarus gebeurt. En dan spreekt hij zonder het te beseffen een profetisch woord uit. Het is beter dat één man sterft voor het volk. Ja, natuurlijk had hij het net iets groter moeten zien, want het is één man die sterft voor de hele wereld. Waarvan Lazarus, om het zo te zeggen, maar een klein voorbeeld is. En waarmee dat Johannes ons eigenlijk wil overtuigen van het feit dat je op Jezus kan vertrouwen, wat dat de werkzame kracht van zijn dood betreft, mensen. En als laatste punt voor deze avond wil ik nog even uw aandacht vestigen op het feit, ja, waarom dat we nu precies in de context van het feest van de tempelwijding horen van de dood van Lazarus. Wel, laat me allereerst even stellen, heb je dan nog voor de aandacht? Wat is uiteindelijk de aanleiding waarom de Heer Jezus zal gedood worden wanneer dat hij in Jeruzalem komt? Ik zal het zeggen, Walter. De zogenaamde tempelreiniging, weet je nog?
Ja.
En dus, van meet af aan heb ik betoogd dat het oorspronkelijke doelpubliek van Johannes vertrouwd was met het Marcus-evangelie. Daar gaan we trouwens ook in dit 11e hoofdstuk opnieuw een aanwijzing voor vinden, vers 2, de verwijzing naar Maria. Maar in tegenstelling tot wat die lezers verwachten, volgt nu niet de reiniging van de tempel in Jeruzalem, maar de herinwijding van de enige tempel die er werkelijk toe doet, namelijk Lazarus. En dat was al verwezen bij het tempelincident in Johannes hoofdstuk 2, waar Jezus sprak, breek deze tempel af en na 3 dagen ga ik hem weer opbouwen. Maar God woont nu eenmaal niet in met mensen handen gemaakte tempels. Dat was al duidelijk in de profeet Jesaja. En Jesaja 66 zegt Jahweh verder, welk huis gaan jullie voor mij bouwen? De hemel is mijn troon, de aarde is mijn voetbank. Degene bij wie ik ga wonen, is bij hen die nederig en verslagen van geest zijn. Ja. Het gaat er gewoon om dat de woonplaats eigenlijk bij de mensen is. Het is niet het gebouw dat ertoe doet. Johannes, die de laatste schrijver is van toch een hele reeks documenten in het Nieuwe Testament, had dus dieper in op een thema dat zowel Petrus als Paulus al vroeger verwoord hebben, namelijk dat wij de tempel van Gods geest zijn. Je hebt geen gebouw meer nodig. Als mensen die samenkomen in zijn aanwezigheid en vervuld zijn van Gods inwonende geest, zijn wij Gods tempel. En dat is mensen dat Johannes in zijn evangelie nader uitwerkt. De enige tempel die er echt toe doet en die herwijd moet worden, is in feite het menselijk lichaam. En dat is wat Jezus al de hele tijd heeft gedaan, he? Het beeld van God in mensen herstellen. We hebben het er al vaker over gehad, toen we in de studies van Genesis nadachten over de Egyptische begripsvorming van afgodsbeeld. Zoals het ook gold in de rest van de antieke wereld. Zodra dat de geest van de godheid het beeld binnenhaalt, wordt het in feite de aanwezigheid van de God op aarde. En dan wordt er een tempel omheen gebouwd om dat beeld te beschermen. Dat is waar de echte focus ligt. En dat was toch ook de boodschap van het scheppingsverhaal. Herinner u, Genesis hoofdstuk 1. Wat zegt Jahweh in feite door het ganse gebeuren? Jullie bouwen geen tempel voor mij, maar ik heb voor jullie een tempel gebouwd. Jullie maken geen beeld van mij, maar ik heb jullie tot mijn beeldtragers geschapen. Weet je nog? Wel, nu gaat Johannes ons richten op de daadwerkelijke beeldtrager Lazarus, die hier als het ware fungeert als model voor de rest van de mensheid. Alles begon in Johannes met woord dat vlees geworden is en onder de mensen is komen tabernakelen. De discipelen begonnen met de vraag, meester, waar verblijft u? Kom en zie, zei de Heer Jezus. We weten wie dat Jezus is van Nathanael, Bethel, het huis van God. En waar verblijft hij? Hier, onder de mensen. Hij is Gods aanwezigheid onder de mensen. En dat gaat vervolgens weer opgepikt worden tijdens die laatste gesprekken op die laatste avond. Ik en mijn vader zullen een woning bij u maken, zegt de Heer Jezus. En mijn vaders huis zijn vele woningen. En hij gaat dan nader uitleggen om dat traject nog iets verder te brengen. Maar Lazarus, die onrein was door de dood en nu herwijd wordt door de opstanding, is in zekere zin het begin van die vele woning. En ik hoop dat je begrijpt waarom dat Johannes hier zo enthousiast over is en zich zo sterk richt op wat er met Lazarus gebeurt. Want dat is toch de grote hoop, mensen, hij die ons uit de dood kan opwekken. De Heer Jezus is alleen in staat om wat er altijd Gods bedoeling is geweest te realiseren. Onze lichaam teruggeven, zodat hij in ons kan wonen in de herstelde schepping. Daar gaat het allemaal om. En de rest is voor binnen 14 dagen.